We gaan met elkaar naar 1 Thessalonicenzen in hoofdstuk 4. Dat gedeelte waar we zijn gebleven. Het vierde hoofdstuk. En vandaag lezen we dan vers 1 tot en met vers 12. Het eerste gedeelte van 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. En ik begin te lezen naar vers 1. Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heere Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoerij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken zoals wij u bevolen hebben, opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan zonder iets nodig te hebben. Ja, dit gedeelte begint in vers 1 van hoofdstuk 4 met het woordje voorts. En dat woordje voorts in het Grieks is het woordje to loipon. En dat woord, dat betekent eigenlijk een afsluiting van het voorafgaande en een start van een nieuw begin. Voorts is wel een goede vertaling, je zou ook kunnen zeggen vervolgens. Maar toch in het Nederlands is het moeilijk uit te drukken. Het geeft in feite weer dit woord dat de hoofdstukken 1, 2 en 3 eigenlijk alleen maar een zeer uitgebreide inleiding waren op de brief. Nu pas in de brief komt Paulus tot de kern van de brief, eigenlijk waarover hij de Thessalonicenzen wil schrijven. En we weten waarom die ze een brief wil schrijven, want er ontbrak nog iets aan hun onderricht. Want dat lazen we al in hoofdstuk 3, vers 10, waar hij schrijft: nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Ja, er ontbrak nog wat aan. Dat kwam doordat Paulus wel heel haastig uit Thessalonica moest vertrekken toen daar die tegenstand van de zijde van de Joden kwam. Toen moesten ze vluchten. En doordat die vervolging op gang kwam, ja, heeft hij eigenlijk zijn prediking, wat hij wilde doorgeven aan de Thessalonicenzen, niet helemaal kunnen afmaken. En daar zat hij toch over in. Dat hij nog niet alles had verteld. En daarom schrijft hij ze onder andere ook deze brief. Hij wil het afmaken. Wat wil hij afmaken? Zoals hij in vers 2 zegt, van hoofdstuk 4. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Hij gaf voorschriften door de Heere Jezus. En dat was wel bijzonder, want we hebben voorheen de Galatenbrief behandeld, voordat we aan deze eerste Thessalonicenzenbrief toekwamen. En toen hebben we gelezen onder andere in Galaten 1 vers 1. Galaten 1 vers 1. Dat hij daar de brief opent met de woorden. Galaten 1 vers 1. Paulus een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. Paulus een apostel, een gezondene. En we hebben ook onderzocht dat hij daar heel sterk de nadruk op legt op zijn apostelschap, omdat het aangevallen werd. En ook heel sterk de nadruk legt op het feit dat zijn boodschap die hij verkondigt, dat hij dat door openbaring van de Heere zelf heeft ontvangen. Dat hij niet te raden is gegaan bij de apostelen in Jeruzalem. Dat hij het niet heeft van een mens of vanwege mensen. Maar door Jezus Christus. En dat door Jezus Christus, dat zie je hier in vers 2 ook. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus Christus. Die Jezus Christus, die heeft hem zijn evangelie, die bijzonder gericht is op een aanbieding aan de heidenen in de handelingen, dat heeft de Heer Jezus Christus hem persoonlijk gegeven door een persoonlijke openbaring. Daarom is hij een apostel naast de 12 apostelen. Met een bijzondere bediening richting de heidenen in de handelingen. En ook trouwens daarna. En dat herhaalt hij ook bijvoorbeeld in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 4, in vers 15. Waar hij zegt, want dit zeggen wij met een woord des Heren. Ja. De Heer heeft hem dat persoonlijk geopenbaard. Het zit allemaal vast wat hij noemt aan mijn evangelie. Ter onderscheiding van de evangelie, het evangelie van de besnijdenis, wat de 12 apostelen der besnijdenis brachten aan de besnedenen, aan de 12 stammen Israëls. Maar hij had nog niet alles kunnen doorgeven, al die voorschriften. Ja, waar eigenlijk worden al die geboden, al die voorschriften, want dat woord voorschriften hier kan je ook vertalen met het woord geboden. Elders in de Bijbel wordt het vertaald met geboden of bevelen. Wat heeft de Heer Jezus bevolen? Wat heeft de Heer Jezus geboden? Nou, als je gaat naar Johannes 15, dan vat hij al die geboden van hem samen. Johannes 15. Vers 9. Dan spreekt hij over zijn geboden. Johannes 15 vers 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden, mijn voorschriften, om met Thessalonicenzen te spreken dan, met hetzelfde woord. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Ja, hoe moest je in de Heer Jezus blijven? Hoe moest je in de Vader blijven? Hoe moest je in de Geest blijven? Nu, Johannes 14 zegt, vers 23. Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde, zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en bij hem wonen. Ja, als je die Jezus lief wil hebben, als je zijn geboden wil bewaren, wat moet je dan bewaren? Dan moet je zijn woord bewaren. En als je dat doet, dan zal God de Vader je lief hebben. En zowel Christus als de Vader, die zullen dan tot je komen, zullen een maaltijd met je houden, zullen gemeenschap met je houden, zullen komen bij je komen wonen en als het ware met je spreken. God zelf komt dan in feite bij je wonen. En hij vat het dan samen, want dan in Johannes 15 vers 11, dit heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Liefde. Dat als ware je hart volstroomt van liefde. Dat de Heilige Geest Gods liefde uitstort in je hart. Dat het opwelt in je hart. Dat je vol wordt van geest. Dat je vol wordt van blijdschap. Dat zit eraan vast. En dat je als ware van binnenuit, de ander lief hebt. Niet met je eigen liefde, want met de menselijke liefde is het alleen maar zo dat je een broeder of een zuster in je midden alleen maar sympathiek kan vinden. Maar als Christus met zijn liefde je hart vervult, dan krijg je die ander lief wie hij ook is. Want wat voor liefde bedoelt Christus hier? Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Daar staat niet de punt. Nee, de punt staat gelijk ik u heb lief gehad. Het is zijn liefde. En we hebben gezien, en bijzonder nu ook met deze dag, die paasdag, ja, dat je kan zeggen, vers 13, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Christus heeft zijn leven voor ons ingezet. Hij is uit liefde voor ons gegaan naar Golgotha's kruis. Hij heeft zijn leven daar uitgestort. Hij heeft zijn geest daar uitgestort. Hij heeft onze zonden daar weggedragen. En dat is die liefde. De liefde Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God ons gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En over die liefde, ja, daar gaat het in het hele gedeelte in 1 Thessalonicenzen 4. Wat we gelezen hebben. Wat eigenlijk een beetje begint al in vers 12 van het voorgaande hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 3 vers 12, waar al het er naartoe gaat. Waar staat in vers 12. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander. Mogen overvloedig worden in de liefde tot elkander. En tot allen. Het is die liefde. En die liefde komt dan ook terug in hoofdstuk 4 weer. In hoofdstuk 4 vers 9. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Daar heb je het. Ook Johannes 15. Elkander lief hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen u broeders dit nog veel meer te doen. Dit nog veel meer te doen. Dat woord eigenlijk is steeds hetzelfde. Veel meer te doen. In vers 10 en in vers 12 van hoofdstuk 3, waar staat: en u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde. Overvloedig worden. Toenemen. Nog veel meer doen. In het Grieks is het allemaal hetzelfde woord. Het is een typisch Paulinisch woord. Je vindt het alleen maar bij Paulus. Het Griekse woord periseo. Wat betekent meer en meer overvloedig worden. Het moet meer en meer worden. En Paulus die dringt erop aan, in het hoofdstuk, dat je overvloedig wordt in de liefde. En dat is in feite zijn vermaning, om het zo maar te zeggen, want zo beschrijft hij het ook. Het is een vermaning, wat hij nog aan de Thessalonicenzen op hun hart wil drukken. Dat is wat nog ontbreekt. En daar heeft hij het in 1 Thessalonicenzen 4 en 5 over in de rest van zijn brief. Dat is de kern van zijn brief. Daarom schrijft hij die brief. Dat ontbrak nog in feite aan zijn prediking. Aan die onderrichting. Dat moest nog voltooid worden. Dat moest nog doorgegeven worden. Dat moest je nog afmaken in de prediking. Namelijk dat ze onderricht zouden worden. Dat ze nog overvloedig moesten gaan worden in de liefde, in de wandel. En verder daarnaast nog hoe ze dat moesten doen, hoe ze moesten wandelen in de praktijk van het leven, nu die komst van Christus spoedig zou gaan plaatsvinden. En daar had hij ook nog iets over te zeggen. Maar het had te maken ermee hoe zij nog moesten wandelen in die korte tijd, die korte wijl, totdat Christus nog bij hun leven zou wederkomen op aarde. En daar heeft hij dus nog iets over te zeggen. En daarom schrijft hij de Thessalonicenzenbrief. En daarom staat het woordje voorts er. Nu komt hij tot de kern. Dat Griekse woord hier, periseo, komt ook voor, niet alleen in 1 Thessalonicenzen 3 vers 12, overvloedig worden, en niet alleen in hoofdstuk 4 vers 10 aan het eind, maar wij vermanen u broeders dit nog veel meer te doen, meer en meer overvloedig worden, dat betekent dat woord, het komt ook voor in het eerste vers van 1 Thessalonicenzen 4. Voorts dan broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heere Jezus. Ja, die is nog veel te vrijblijvend vertaald. Woordje vragen is niet, zou je dat alsjeblieft willen doen? Zo'n vraag is het niet. In Grieks staat er een heel ander woord. Hier staat een dringend verzoek. Wij verzoeken u dringend. Wij wijzen u hier dringend op dat je dit doet. Wij verzoeken u dringend en vermanen u, het is een vermaning, u in de Heer Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat gij nog meer doet. Daar heb je dat woord. Nog meer. Nog meer overvloedig wordt. Dat hadden ze beter kunnen vertalen, want dat is hetzelfde Griekse woord, periseo. Hetzelfde woord wat in vers 12 van hoofdstuk 3 staat. Overvloedig worden. Of hetzelfde woord wat staat in vers 10 van hoofdstuk 4. He? Nog veel meer te doen. We moeten niet denken dat het ophoudt. Dat we denken, ach, we hebben nou de Heer leren vinden. En we wandelen nou met de Heer. En nou is het wel zo genoeg. Nee, zo is het niet. Het is niet zo dat Paulus zegt, nou ga nu maar op je lauren rusten hoor. Je bent verlost enzovoort. Nee, en nu kan je wel, en nou weet je het allemaal wel. Je hebt het onderricht allemaal wel gehad. Nee, zegt hij, je moet overvloedig worden. Het moet nog veel meer worden. Het moet meer en meer en meer in je leven komen. En er komt nimmer een eind aan. Als het goed is. En ik vermaan je daartoe. In de Heer Jezus. Dat je dat doet. Ik leg dat dringende verzoek bij je neer. En dat heb je al van ons vernomen. Hè? En ik heb erop gewezen hoe je dus moet wandelen. En hoe je God moet behagen. En ik weet, Thessalonicenzen, dat doen jullie ook. Dat doen jullie inderdaad ook. Maar dat moet je nog meer doen. Wat moeten we dan nog meer doen? Hoe moeten we dan wandelen? Hoe moeten we dan nog meer overvloedig worden? Nou, om Gods kanaal van liefde te zijn. Er kan de liefde hebben. Gods kanaal van liefde te zijn. Gods liefde doorgeven in de praktijk van ons leven. Daar overvloedig in worden. Daarvan overvloeien van Gods liefde. En niet denken, is het wel weer genoeg geweest in mijn leven. In feite sluit dat heel mooi aan op de prediking die we afgelopen zondagavond hebben gehad. Aan de hand van Exodus. Hè, waar we stilgestaan hebben bij de geslagen rots. En dat we zagen dat Mozes sloeg op de rots en toen kwam daar water uit. We hebben toen onder andere opgeslagen uit het Nieuwe Testament wat Christus zegt in Johannes 7. Laten we dat ook maar doen. Johannes 7. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 7? Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En wat hebben we gezien? We hebben gezien dat vaak we er een hele verkeerde voorstelling van maken. Van ons geestelijk leven. En dat de liederen die we zingen, ook vanuit Jan de Heer, vaak een verkeerde voorstelling van zaken geven. Namelijk dat we denken dat de stromen van zegen uit de hemel moeten neerdalen. En dat wij als het ware staan te wachten. Heel wat van dat soort liederen zijn er te vinden. Hè? Dat er stromen van zegen van boven komen, dat wij als het ware staan te wachten tot druppeltjes op ons nedervallen. En we hebben gezien, dat is niet waar.
Christus zegt hier niet: wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stroom van levend water zullen uit de hemel vloeien. Zullen uit de hemel neerstromen. Nee, er staat, zullen uit zijn binnenste vloeien. We hebben gezien dat in feite een gelovige die Christus aanvaardt in zijn leven, dat hij aangesloten wordt op de bron. Op de bron Jezus Christus. En dat er een bron als het ware in zijn binnenste ontslagen wordt door Gods geest. En dat dan in je gaat vloeien. En dat die bron gaat opwellen van binnenuit. En het is onze verantwoordelijkheid, hebben we gezien, om te zorgen dat die bron, die, ja, dat die vrij is in ons binnenste. Dat we ons binnenste niet vullen met allerlei vleeselijke dingen en dingen van deze wereld, dan verstop je de bron. Dan kan Gods geest, als ware dat, zijn geest niet doen opwellen in ons hart. En dan voldoen we niet aan de opdracht die Paulus tegen ons geeft, bijvoorbeeld in Efeze 5, waar hij zegt, waar ons de opdracht geeft, wees dan vervuld met de geest. En dat ligt niet aan Gods geest, ook niet aan Christus, die verantwoordelijkheid, die ligt bij ons. Om te zorgen dat wij ons vullen met die geest. En hoe vul je met die geest? Nou, zorgen dat de bron schoon is. Dat er niks op ligt. Wij moeten zorgen in ons leven dat het niet verstopt raakt. Dat is het enige. Dat de zak vrij is. En dat het water kan opwellen. En hoef je er niks voor te doen. Dan zorgt Christus ervoor dat je vol wordt van zijn geest. Want Christus is de bron. Toen Christus aan het kruis van Golgotha geslagen werd. En hij later door die hoofdman, door zo'n soldaat met die speer in zijn zijde doorstoken werd. Wat kwam daar toen terstond uit zijn zijde, zegt de Bijbel? Water en bloed. Niet alleen bloed, niet alleen zorgde Christus met zijn bloed voor verzoening en verlossing van onze zonden, maar er kwam ook water uit. En dat is die bron van water. Het bron van levend water, die ontsprong uit zijn zij. En die spreekt van het nieuwe leven, wat in Christus ontsprongen is. En daarom is Christus als het ware de voortbrenger van het nieuwe leven. De voortbrenger ook van dat water des levens. En ja, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Je kan van Christus drinken. En als je eenmaal van Christus gedronken hebt, dan belooft hij ons, ja, dan zullen we niet meer dorsten. Omdat we aangesloten zijn dan op Christus, op de bron. En we hoeven er niks voor te doen. Maar wat zegt hij? Dat hebben we niet gelezen, maar laten we dat er toch maar bij lezen. In Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 14. En ik begin maar in vers 13. Jezus antwoordde, zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, uit die put waar hij bij zat, een ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En dat is het. Het wordt een fontein in je. Het is niet alleen maar een bron die ontspruit en die heel langzaam maar vloeit. Nee, het is net een fontein. Het komt omhoog. En met een kracht komt het omhoog. Dat is Gods geest. En Gods geest zorgt ervoor dat het als het ware een fontein in ons wordt. Dat opspringt een eeuwige leven. En wat moet je daarvoor doen? Dan moet je in feite Gods geest de ruimte voor geven. Want dat het met Gods geest te maken heeft, ga maar terug naar Johannes 7, dat is wel duidelijk. Want in Johannes 7, daar lezen we in vers 39, dat als daar staat stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, dan staat daarbij dat Johannes zegt en opmerkt, dit zeide hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus niet verheerlijkt was. De Pinksterdag was er niet geweest. Christus was nog niet verheerlijkt en opgestaan uit de hemel gevaren. Maar als die geest was er nog niet toen. Maar als de geest zou gekomen zijn, en de geest is gekomen, ja, dan komen die stromen van levend water. Dan ben je aangesloten op de bron, op Christus. En dat is wat
ook onderstreept wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Want aan het eind van vers 8, daar staat Johannes 4. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers zijn heilige geest geeft. God geeft zijn geest in ons binnenste. En het water des levens, dat stroomt in ons binnenste. Dat is die geest. Dat is Gods geest. Hij geeft die geest. Hij geeft dat nieuwe leven. En dat springt in ons op. Je moet zelfs in je leven, zou ik kunnen zeggen, als kind van God er moeite voor doen. Niet om het tegen... Je er moeite voor doen om het tegen te houden. En dat is eigenlijk wat de Heer zo graag van ons wil. En wat Paulus hier ook deze Thessalonicenzen op wijst. Hij wil graag onze heiliging. Hij wil graag dat we gaan functioneren. Dat we gaan genieten van de verlossing die er in Jezus Christus is. Ze gaan genieten van het nieuwe leven. Gaan genieten van Pasen. Zodat het echt een paasfeest in je leven is en blijft. Daarom zegt hij erachter, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet, nog meer overvloedig wordt. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God. Wat wil God dan in ons leven nu? Nu we hem hebben leren kennen en aangesloten zijn op de bron. Wat wil God dan? Staat erachter. Uw heiliging. Uw heiliging. En wat houdt het in de praktijk in? Dat gij u onthoudt van de hoererij. Blijkbaar was het dus wel zo dat in Thessalonica, dat had Paulus wel begrepen en ook gehoord, waarschijnlijk ook van Timotheus en ook zelf wel gezien in Thessalonica, dat er een groot gevaar voor de Thessalonicenzen gelegen was in het feit van hoererij. Er valt op dat in de Korinthebrief, dat ook zich voordoet, dat Paulus er ook voor waarschuwt, voor hoererij. Maar wat wil God in ons leven? Ook in ons leven. Uw heiliging. Daar wordt dat woord heiliging vaak helemaal misverstaan. Hij vatte het al heel gauw op, dat als ware als een idee, dat we dan misschien wel als een heilige boom moeten gaan proberen te gaan leven. Nou, ik zal u maar meteen zeggen, daar komt geen staart van terecht. Dat gaat echt niet lukken. Zeker niet met die oude mens. Ja, die kan heel goed toneel spelen. En die kan heel vroom doen. Maar dat uitzicht dan alleen maar. Als wij als een heilige boom proberen te leven. Ja, dan wordt het alleen maar vroom, steriel, gekweel. Dan wordt het alleen maar een openbaring van vroomheid. Wat eigenlijk een surrogaat is van wat hier eigenlijk wordt bedoeld. Wat betekent heiliging in de Bijbel? Heiliging, ja, dat betekent apart zetten. Dat betekent heiliging. Als je gaat kijken naar het volk Israël, bijvoorbeeld in Exodus 13. Exodus 13. Dan lezen we daar in vers 2. Exodus 13 vers 2, waar je de wet op de eerstgeborene vindt. Staat er in vers 2, ik begin vanaf het begin. De Heere sprak tot Mozes: heilig mij alle eerstgeborenen die onder de Israëlieten het eerst uit hun moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier. Zij zijn mijn eigendom. En dat is een principe. Dat is ook het woord heilig. De Heere sprak tot Mozes: heilig mij alle eerstgeborenen. Zet alle eerstgeborenen voor mij apart. Die behoren mij toe. Waarom? Zij zijn mijn eigendom. En dat is wat heiliging inhoudt. Beseffen dat je gekocht en betaald bent. Dat je Gods eigendom bent. Dat je Christus eigendom bent. Hij heeft je gekocht en betaald. Je bent zijn eigendom. Je bent daarom van hem. Je staat apart. Daarom vind je dat zo terug in 1 Korinthe 6, waar we net al over hadden, over die Korintiërs, die net als de Thessalonicenzen zich moesten heiligen. En waar ook die hoerij hoogtij vierde in die stad, daar staat in 1 Korinthe 6 vers 18. Vliet de hoerij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoerij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Hetzelfde principe. Je bent geheiligd. Je bent apart gezet. Je bent gekocht en je bent betaald. Je bent het eigendom des Heren. Je bent als het ware gekocht. Je bent geen eens meer van jezelf. En je kan ook niet meer zelf in je leven beslissen wat je zelf met je lichaam doet. Je lichaam behoort de Heren toe. Vliet daarom de hoerij. Elke andere zonde, ja, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam op. Maar dat lichaam, dat is niet meer van jou. Je bent gekocht en betaald. Je bent Gods eigendom. Dat is wat hier onderstreept wordt. Je bent apart gezet. Je bent geheiligd. Vliet dan de hoerij. En zo is het hier ook. Want dit wil God, uw heiliging. Dat gij u onthoudt van de hoerij. Aan het apart zetten, aan die heiliging, eigenlijk aan die scheiding, daar zitten twee zaken aan vast. Twee aspecten zitten daar aan vast, aan heiliging. Aan het apart zetten, aan die scheiding. Het is aan de ene kant een scheiden van, maar aan de andere kant is het een behoren tot. Een afgescheiden van tot. Tot een goddelijk doel. Je bent niet zomaar apart gezet. Je bent met een speciale bedoeling door God apart gezet. God heeft er een doel mee. Ook in de tabernakel moesten allerlei voorwerpen allemaal worden geheiligd. Waarom? Nou, dat moest allemaal apart worden gezet. Kannen, kruiken, lepels, enzovoort, enzovoort. Allerlei dagelijkse dingen. Ja, die moesten apart worden gezet. Die behoorden de tabernakel toe. Die behoorden God toe. Die moesten voor zijn dienst worden gebruikt. In de tempel. En alles moest worden geheiligd. Alles werd apart gezet. Tot een goddelijk doel bestemd. Wij zijn ook het eigendom des Heren. Waarom niet alleen zomaar om het eigendom des Heren te zijn. Nee, we worden ingezet in Gods dienst. We behoren hem toe. De priesters werden ook geheiligd. Die moesten zich ook heiligen. Wat hield dat in? Ze waren apart gezet van het volk. En God had daar een bedoeling mee. Ze moesten God dienen. Ze moesten in de wijngaard des Heren staan. Ze waren ingeschakeld in de dienst des Heren. En zo zijn wij ook het eigendom des Heren. Wij zijn ook apart gezet. Waarvan zijn wij apart gezet? We zijn apart gezet van de wereld. Heiliging betekent gescheiden worden van de wereld. Gescheiden worden van de ongelovigen. En je beseffen dat je nu des Heren bent. Het eigendom des Heren. En dat je niet meer zomaar doet en laat in je leven wat je zelf allemaal maar wil. In de bijzonderheid met je eigen lichaam. Want behoort de Heren toe. Zo zie je dat ook. Dat geldt zelfs voor heel Israël. Als je gaat naar Exodus 19. Exodus 19 vers 6. Dat is bij de verbondsluiting op de Sinaï. Wat zegt dan de Heere? En ik begin maar in vers 5. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Heb je dat woord eigendom? Wat vastzit aan heiliging. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij, Mozes, tot de Israëlieten spreken zult. Zo sprak Mozes ook. En hij wees er dus op, Israël, je bent een heilig volk. Uit alle volken ben je God ten eigendom. God heb je gekocht. Je bent eigendom des Heren. Je bent een heilig volk. Met wat voor bedoeling? Nou, je bent een koninkrijk van priesters. Een koninklijk priesterschap. Een koninklijk priesterschap vind je hier. Het is wonderlijk dat Petrus daarop terugkomt in zijn Petrusbrief. En dan vind je daar die prachtige voortzetting in de toekomst in 1 Petrus 2 van Exodus 19 vers 5 en 6. 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. En weer komt dat woordje heilig voor Israël terug, want het gaat hier over Israël. Iedereen leest hier altijd de kerk in en de gemeente, maar dat is niet waar. Dit is Israël. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, hetzelfde als Exodus 19 vers 5 en 6, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Israël is een heilige natie, een apart gezette natie, een volk goden ten eigendom. Daar heb je het woord eigendom weer. Goden ten eigendom. Waarom? Met wat voor doel? Om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, eens Loami, nu echter Gods volk, Ami, eens zonder ontferming, Logurama, nu in zijn ontferming aangenomen. Rugama, Hosea. De namen van de kinderen van Hosea. Ja, dat is Gods doel met het volk Israël. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Eigendom, geheiligd, een heilig volk. Met een speciaal doel om ingezet te worden als dienstknechten des Heren. En wat is daar dan voor nodig? Nou, dan zegt hij ervoor, Petrus, en dan sluit hij helemaal weer aan bij Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Dan lees maar dan wat Petrus ervoor zegt in zijn eerste hoofdstuk van zijn eerste brief, 1 Petrus 1, vers 15. Vers 15. Maar gelijk hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Want er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is waar het om gaat. Dat we beseffen dat in al onze wandel, net als voor Israël dit geldt, geldt het voor ons ook, geldt het voor die Thessalonicenzen ook, dat we moeten beseffen dat de Heere heilig is en dat wij ook heilig moeten zijn. Dat we dat als het ware moeten beseffen dat we Gods eigendom zijn. En dat we gescheiden zijn, apart gezet zijn van deze wereld. En dat we God toebehoren, God mogen dienen. En dat er dan ook geen andere begeerten in ons moeten zijn. Vers 13 van 1 Petrus 1. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees dus verstandig. Omgord de lenden van je verstand. He? Loop verstandig, wandel verstandig. Je lenden opschorten. Omhoog halen, vastbinden. Zodat je niet over je kleed struikelt. Wees nuchter. Sta met je beide benen op de grond. En overdenk je wandelgoed. En vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar pas op met die begeerten, zegt Petrus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, toen je het nog niet wist. Maar nou je weet dat je het eigendom des Heren bent, dat je apart bent gezet. Wees dan heilig, want de Heer is heilig. En je bent geheiligd. Je bent apart gezet. Wees daarvan doordrongen. En daarom zegt ook Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, daarachter, in vers 3. Want dit wil God uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij. Ja, de begeerte, andere begeerte, de begeerte van het vlees, de begeerte van de oude mens, die kunnen in ons leven de bron verstoppen. Dat doen we zelf. We hoeven in feite er bijna niet, ja, je hoeft er in feite niets voor te doen om te zorgen dat je vol wordt van geest. Je kan alleen die geest tegenhouden. Stel dat ik een vijvertje bouw in mijn tuin. En
En ik plaats er een prachtig fonteintje in. En dat vind ik leuk als dat water zo spuit. Sommige mensen doen dat in hun tuin. Hè. Hebben ze zo'n fonteintje enzovoort. Nou, dat fonteintje, dat doet het gewoon hoor. Als je de elektriciteit hebt aangesloten, hup, daar gaat hij. Ja, wat kan je ermee doen? Ja, je kan er allerlei dingen op gaan gooien. He, dan raakt de boel verstopt. Dan spuit hij niet meer. Dan springt hij niet meer op. En zo kan het in ons leven ook als we andere begeerten toelaat in ons leven. Dat we niet beseffen dat we geheiligd zijn. Dat we apart gezet zijn. Dat we geen dienstknecht des Heren zijn. En we dat niet beseffen. En dat we niet in de houding staan tot God. Vader, wat wilt gij dat ik doen zal vandaag? En dat we niet de bal bij hem neerleggen. Maar dat we zelf over ons eigen leven blijven beschikken. En dat we wandelen en leven als we zelf willen. Ja, dan gaan we zelf moeilijkheden veroorzaken. In ons geestelijk leven. Dan gaan we de boel zelf verstoppen. En daar waarschuwt hier Paulus voor, in het bijzonder hier de Thessalonicenzen over de hoererij. Iets wat vastzit aan het eigen lichaam, wat de Heere dus toebehoort. En die hoererij, ja, die kwam dus wel veel voor in de Griekse wereld, dat moeten we wel beseffen. Het is niet voor niks dat in verschillende brieven Paulus daarvoor waarschuwt. Omdat in de Griekse wereld dat het de normaalste zaak was van heel de wereld. Dat een man ging naar een prostituee. Waarom? Er waren heel wat tempelprostituees. En heel veel schandknapen. En dat was helaas was dat in die wereld erg vermengd met de godsdienst. Dat was het vreemde. Ze dachten dat ze op die manier één werden met die God. En dat ze die God daarmee vereerden. Dat ze met die God op die manier feest mochten vieren. Ja, je kan zien hoe in feite Nimrod dat erin gebracht heeft. Hoe dat Babylonische afgodische systeem erin gebracht is in heel de wereld. En ook in die wereld van die dagen opgang maakte. En het moet niet gek kijken dat dat in onze tijd langzamerhand terug gaat komen. Hè, in deze wereld. Maar daar zat het aan vast. Dat is eigenlijk die hoererij. Dat was eigenlijk niet alleen een lichamelijke hoererij. Het was daarom ook een, dat moeten we beseffen, een geestelijke hoererij. Het zat verbonden met de afgoden. En de afgodendienst. Daar zat aan verbonden. Ja, deze hoererij kan je nog wel breder trekken als je wilt toepassen op ons. Dat is niet alleen hoererij, maar het is ook, je kan het veel breder nog opvatten, in allerlei seksuele uitspattingen die er ook in de wereld te vinden zijn. En die ook in Gods woord te vinden zijn. En niet voor niks dat het gaat niet opzoeken, maar dat in Leviticus, onder het volk Israël, waar er wordt dus hun over gewezen dat ze heilig zijn. En dat ze ook, daar, Petrus haalt het ook aan, en we hadden het net lezen van, wees heilig, want ik ben heilig. Dat zegt de Heer in Leviticus. En als de Heer dat heeft gezegd, dat zij moeten beseffen dat ze eigendom des Heeren zijn. En dat ze apart gezet zijn van de wereld. Dat de wet als een muur om hen heen staat enzovoort. En dat ze naar de Heeren moeten luisteren. En dat de Heer een speciale bedoeling met het volk heeft. Hè? Dan zegt hij ook, heilig je dan. Doe dan een heleboel dingen niet. En er worden allerlei seksuele relaties van lesbisch, van bestialiteit, van homofilie, van wat voor verwantschappen en wat een mens niet allemaal op dat gebied verzinnen kan, nou, dat wordt met name genoemd. Ja. Niets wordt over het hoofd gezien. Niets, want de Heere kent de mens en weet wat in de mens zit en hoe die begeerte in die mens, als ware, hoe die drang in de mens werkt. En toch moeten we daarvoor uitkijken dat we daar niet verkeerd mee omgaan. Dat mogen we wel hiervan leren uit dit hoofdstuk. Want het kan in ons geestelijk leven een probleem zijn waardoor die bron verstopt raakt. Waardoor wij niet goed functioneren. En christenen hebben toch altijd, vind ik persoonlijk, moeite om te gaan met seksualiteit. Het wordt vaak niet besproken. Paulus bespreekt het hier. Maar christen in het algemeen, die, daar heerst een soort taboe over. En dat is jammer, want je kan het maar beter openlijk bespreken en bespreken hoe je ermee moet omgaan. En dat doet Paulus hier ook. Dan dat je het maar doodzwijgt. Want het is heel belangrijk, dat lichaam, dat behoort de Heere toe. Wij zijn ook al is het zegt Paulus in de Korinthebrief dat die Korinthiërs een tempel waren. Weet gij niet dat gij een tempel zijt van de Heilige Geest en dat je niet dat Gods Geest in je woont en dat je niet van jezelf bent? Nou, voor ons is dat net zo, hoor. Er zit geen verschil tussen. We kunnen ook naar de Efezebrief gaan, dat wij met elkaar een tempel zijn, heilig in de Here, en dat Gods Geest in ons woont, dat wij een woonsteden God zijn in de Geest, enzovoort, al die teksten. En voor ons is dat hetzelfde. Maar hoe ga je dan met dat lichaam om? Hoe ga je dan ook in het huwelijk daarmee om? Het zal wel duidelijk voor ons wezen dat hoererij, ja, als je daaraan aan blootgeeft, als je dat echt letterlijk zou doen, ja, dat je dan als het ware één maakt met een ander en dat je geestelijk leven gaat stagneren. Maar wat staat hier nog meer bij? Er staat toch wel misschien een moeilijke tekst in vers 4. Ik begin maar weer in vers 3. Want dit wil God uw heiliging. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid. Zoals ook de heidenen die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerft, verwerft niet een mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft. Let wel, dit hele gedeelte hoort bij elkaar. Vers 4, vers 3 tot en met vers 8. Het is steeds één en hetzelfde thema. In heel veel verklaringen gaan ze al die teksten losknippen van elkaar en raken ze het hele verband kwijt. Omdat het misschien in ons idee wat moeilijk op elkaar aansluit. Maar dat is niet zo. Het gaat over één zaak. Vers 3. God wil onze heiliging. We moeten ons onthouden van hoererij. We moeten, en dan wordt het moeilijk, vers 4, een ieder uwer, als we dan in die heiliging zijn, die moeten dan zijn vat weten te verwerven. En als je dan je vat weet te verwerven, dan moet je dat niet doen, vers 5, in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen doen, die van God niet weten. En als je op een verkeerde manier met dat vat omgaat en je vat op een verkeerde manier verwerft, vers 6, dan behandel je dus je broeder slecht. En dan bedrieg je je broeder in deze zaak. En dan krijg je ook nog te maken als je, ja, in hartstochtelijke begeerlijkheid dat vat verwerft, niet in eerbaarheid en niet in heiliging. Dan komt nog eens de Heer in vers 6, want de Heer is een wreker van niet alles. Zoals Paulus ook vroeger gezegd heeft en nu nadrukkelijk nog eens onderstreept. Want, nogmaals, de Heer heeft niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Dat we ons zouden heiligen. Dat we zouden beseffen dat we het eigendom des Heren zijn. Dat we apart zijn gezet. En dat we toebehoren tot Hem en behoren tot een goddelijk doel. En als je dat verwerpt, vers 8, dan verwerp je niet een mens, maar dan verwerp je God. Die immers zijn geest, zijn Heilige Geest gegeven heeft. Die in ons woont. We zijn een tempel van Gods Geest. En we horen onszelf niet meer toe. Dat allemaal hoort bij elkaar. Daarom lees ik het maar zo in één keer. Zo. Met die verbanden. Ja, wat is nou dat vat van vers 4? Daar struikelt iedereen over, hoor. Wat is nou dat vat van vers 4? Dat een ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weet te verwerven. Zijn vat. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, er zijn twee visies. Darby zegt bijvoorbeeld, nou, dat vat, dat is het lichaam. Je eigen lichaam. Je moet je vat, je lichaam weten te verwerven. En dat houdt in dat je je eigen lichaam, dat je dat onder zelfcontrole moet houden. Ja, wat is vat? Ik ben het daar niet zo mee eens. Want dan raak je toch in het hele gedeelte, raakt het een beetje uit balans. Maar hoe wordt het Griekse woord voor vat, dat is skeos, hoe wordt dat gebruikt in de Bijbel? Nou, het komt 22 keer voor, het is te veel om het allemaal op te zoeken. Maar het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kruik. Een kruik.
Bijvoorbeeld bij de kruisring van de Heer Jezus staat er een kruik van azijn. En er wordt het woord gebruikt, een kruik van azijn. En ze dopen dan een spons, hè, daarin. En die steken ze op een riet. En die, zo geven ze Christus aan het kruis daarvan te drinken. Een kruik. Een kruik. In Matteüs 12, vers 29, wordt het gebruikt als het woord huisraad. Is het huisraad. En in 2 Timotheus 2, vers 21, is het de gelovige. De gelovige zelf, als kanaal van zegen voor een ander. Een vat. He, wat de ere van God als ware wordt ingezet. Maar bijzonder is, en dat is hetzelfde als weer in 1 Timotheüs 4, moeten we weer naar Petrus, in 1 Petrus 3. Het is wel heel bijzonder dat die verwantschap tussen Petrus hier en Thessalonicense. In 1 Petrus 3, vers 7. Desgelijks gij mannen, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk. Ah, datzelfde woord. Vaatwerk. Een vat. Als met een broos vat. Als met een broze kruik. Het kan breken. En bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. We hebben het eigenlijk over hetzelfde. Opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Dat je geestelijk leven niet belemmerd wordt. En wat wordt hier met dat vat eigenlijk bedoeld? Nou, je vrouw. Oh, je vrouw. Want dit wil God uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoerij. Je moet niet naar de prostituee gaan. Nee, dat gij u onthoudt van de hoerij, dat een ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat, zijn vrouw, weet te verwerven. Dat wil zeggen in het Grieks dat je goed bij je vrouw leeft. Precies zoals Petrus het zegt. Dat je verstandig bij haar leeft. Als met broos vaatwerk. En in het bijzonder op het seksuele vlak. Dat je daar verstandig mee leeft. Zoals God het wil. In eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid. Zoals ook de heidenen. Die van God niet weten. Niet zoals ze op de televisie laten zien. Hoe je als man met een vrouw om moet gaan. Op seksueel gebied. Dat je ze moet liegen en bedriegen. En dat je overspel moet plegen. Enzovoort, enzovoort. He? Waar de populaire televisieprogramma's over gaan. Nee, zo niet. Nee, eerbaar. En als je dat niet doet. Als je zo niet bij je vrouw leeft. Wat doe je dan? Nou, dan bedrieg je. Zegt Paulus in vers 6. Dan bedrieg je in deze zaak je broeder. En dan behandel je je broeder slecht. En ik weet maar al te goed in de praktijk hoe dat werkt. Als in gemeente. Opeens. Daar mensen zijn. Die zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Die hoerij bedrijven. Die overspel bedrijven. En op het moment dat zoiets uitkomt. Menige gemeente die spat gewoon uiteen. Heel wat gemeenten gaan er volledig door stuk. Worden volledig geruineerd door dit soort dingen. En als je niet oppast, dan gebeurt het. Het maakt het werk van God totaal kapot. Het was niet voor niks hoor. Dat in Leviticus erbij staat, dat niet in Leviticus gewaarschuwd wordt. Voor al die seksuele uitspattingen die de mens maar verzinnen kan. Maar bij Israël stond er wel één ding steeds achter. Hij wordt gedood. Door steniging. Het was gelijk over. Die moest eruit. Die moest zijn leven ontnomen worden. Zo ernstig is het bij de Heer. Want de Heer is heilig. Ik ben heilig. En wees dan heilig. U bent apart gezet. U bent niet meer. Je bent niet meer van jezelf. En je ziet in de praktijk als hoerij, als je dat dan wat breder opvat, hoe dat in de praktijk inderdaad ook in gemeenten heden ten dagen soms kan werken, dat als dat toeslaat, ja, dat is einde zoek. Dan valt zo'n gemeente heel vaak uiteen. En er staat ook achter, want de Heere is een wreker van dit alles. En je kan wel de zaak eigenlijk, ik zal maar zeggen, beduvelen. Want zo is het. Zulke dingen vinden allemaal in het geniep plaats. Niet openlijk, maar Ja, het is een. Je bedriegt de ander. Hè? Je bedriegt de ander in deze zaak. Je doet als het ware alsof je goed en eerbaar bij je vrouw leeft, maar zo is het niet. Nee. En dan, ja, dan komt de Heer en die zal zich ook wreken daarin. Hoe dienen we dan in het huwelijk met elkaar om te gaan, om die vraag maar eens te stellen? Nou, het thema van dit hoofdstuk is liefde. Dat je Gods kanaal van liefde bent. Dat je aangesloten bent op de bron. Zowel man als vrouw. Dat je allebei een fontein bent. Dat je allebei leeft vanuit de Heer. Weten dat je apart bent gezet. Dat je los staat van deze wereld. Dat je de Heer toebehoort. En dat je staat in, als dienstknecht in zijn wijngaard. En hoe woon je dan bij elkaar? Is het dan zo dat je helemaal geen seksuele omgang meer hoeft te hebben met elkaar? Wel nee, zo is het niet. Maar hoe moet je dat dan doen? Nou, Paulus geeft een uitgebreid antwoord in 1 Korinthe 7, in de eerste paar versen. En dat is wel goed om dat er toch bij te lezen. Want hij spreekt dat dan heel erg openlijk over en heel erg verstandig. Dan zegt hij in 1 Korinthe 7, vanaf vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, is het goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de gevallen van hoererij, die kwamen dus onder de Korintiërs voor, moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Dan praat hij hun aan. En hoe ga je dan als man en vrouw met elkaar om? De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. Dat moet hij doen. En bijzonder ook, omdat dit gesteld wordt op het seksuele gebied. Ja, op het seksuele gebied. Hij moet zijn verplichtingen nakomen. En evenzo de vrouw jegens haar man. Niet vergeten, de christelijke vrouw moet ook op het seksuele gebied haar verplichtingen nakomen richting de man. Het is vice versa. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken. Door haar man. En omgekeerd ook zo. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Je moet elkaar dus niet onthouden. Je moet beseffen dat je van elkaar bent. Maar daar komen we dan in de spagaat. Want we zijn met elkaar getrouwd, we zijn met elkaar één geworden. De man in feite, zoals hier ook staat, die beschikt niet meer over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw, en omgekeerd, zijn vrouw die beschikt over zijn lichaam. Maar zitten we een beetje in een spagaat, want we weten dat we ook het eigendom des Heren zijn. De geest van God woont in ons. We zijn niet meer van onszelf. We zijn zijn eigendom. Er is nog een ander die aanspraak maakt op ons. Oh. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Nou, vers 5. Onthoud dat elkander niet, hè, je lichaam, tenzij met onling goed vinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed. En daar heb je het. Het kan zijn dat je een tijd nodig hebt om met de Heere één te zijn, om met de Heere in gebed te zijn. Hè? En dat je elkaar daar met onling goed vinden, dat je dan voor een tijd elkaar onthoudt. Voor een bepaalde tijd om u te wijden. En daarna, vergeet dat dan niet, dat gaat niet onbepaald maar door, nee, maar om daarna weder samen te komen. Seksueel gemeenschap dus met elkaar te hebben. Opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Daar heb je het. En daar raken wij vaak in de spagaat, doordat wij daar dan moeite mee hebben. Nee, we moeten daar gewoon openlijk in het huwelijk met elkaar over durven en kunnen spreken. En dan gewoon afspraken met elkaar over kunnen maken. En dan is er ook verder niks aan de hand. Als je zo met elkaar omgaat, wederzijds. Want dit wil God u heiligen. Dat gij u onthoudt van doorrij dat ieder uwer, en dat wordt tegen die broeders gezegd, in heiliging en eerbaarheid, hè, zijn vat, zijn vrouw, weder te verwerven. En dat je daarmee omgaat als brozer vaatwerk. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen die van God niet weten, dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak. Ja, want anders dan is er heel veel verdriet, hè, als dat uitkomt. Hè, je doet de ander enorm verdriet aan. en vaak scheuren gemeenten in stukken enzovoort enzovoort. Familie is er ook allemaal bij betrokken. Het is allemaal heel triest. Het valt allemaal uiteen. Mensen gaan scheiden en weet ik het allemaal. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij ook u vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. En dan vestigt nog de aandacht erop dat de Geest Gods ons gegeven is. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die u immers zijn ook zijn heilige geest geeft. Jo, uit die liefde dan nog meer? Nou, die liefde uit zich ook in broederliefde. Over de broederliefde, vers 9, is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Hun bron werkte goed. De fontein spoot. Tot in het eeuwige leven. En die broederliefde die kwam er, die liefde Gods. En die stroomde dus in de praktijk, zag Paulus, naar alle broeders in geheel Macedonië. Wij vermanen u broeders dit nog veel meer te doen. Niet denken van het is nou wel genoeg geweest. Nee, word er maar overvloedig in. En die bron die blijft komen. En je vraagt je af, dat kan ik dan niet voortbrengen. Nee, dat breng jij zelf ook niet voort. Dat brengt de Heer in ons voort. Die liefde die opwelt. En er een eer in te stellen rustig te blijven. Niet opgewonden raken. Niet begeisterd te raken. Tegenwoordig willen christenen in samenkomsten begeisterd worden. Willen ze opgewonden worden. Geestelijk opgewonden worden. Nee, zegt Paulus, je moet niet opgewonden worden. Je moet er een eer in stellen rustig te blijven. Blijf maar rustig in je samenkomsten. En het gevaar altijd is dat er wordt opgezweept. Nee, je moet rustig blijven. En de samenkomsten die moeten altijd ordelijk verlopen. Heel rustig. En uw eigen zaken te behartigen en uw handen te werken zoals ze u bevolen hebben, opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan zonder iets nodig te hebben. Ja, is vaak het geval. Ja, vaak in het geval, en dat was ook in Thessalonica zo. Waar waren ze nou zo opgewonden van? Nou, ze waren opgewonden ervan dat de Heer spoedig kwam. Daar waren ze vol van. En tegenwoordig zie je ook in menige Maranatha-kring. Ja, als die gedachte opeens toeslaat, nou, dan ze denken dat de Heer morgen komt. Nou, dan zijn ze zo opgewonden. Dan zijn ze zo begeisterd daardoor. Dan zijn ze daar zo vol van. Wat gaan ze dan doen? Zie je tegenwoordig ook nog wel eens in die kringen. Ja, dan stoppen ze met. Dan stoppen ze maar met werken. Dan geven ze de baan er maar aan. Dan verkopen ze maar hun bezit. En zelfs in onze dagen heb ik meegemaakt hoor, van mensen die ik persoonlijk ken, die dat hebben gedaan. Denken ze, nou de Heer die komt morgen. Of er waren predikers die zeiden, rustig, nou op die en die datum, dan komt de Heer. Ja, dan leerden ze wat anders. Dan zeiden ze, dan zal die opname der gemeente plaatsvinden, waar wat ze dan baseren op 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met vers 18. En die mensen, die heel ja hoor, die waren zo begeisterd. Die waren zo opgewonden daarvan. Wel nee, zegt Paulus, je moet rustig blijven. En dat is niet alleen. Je moet je eigen zaken blijven behartigen. Je moet je baan gewoon houden. En je moet met je handen werken. Dan kom je nog eens een keer terug in de tweede brief van Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3. Vers 11. Wat had hij gehoord? Wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Heere Jezus Christus dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. We gewoon blijven werken. En voor mijn part is er iemand die luistert en die de Maranatha-gedachte toe is toegedaan. Ja, nou zou ik willen zeggen, nou je moet maar blijven werken. Je moet elke dag rustig blijven, je moet rustig blijven en werken dan. En werk dan maar totdat de Heer komt. Want dat was ook wat de Heer zei, hè. Wat zei de Heer in Lucas 19? Lucas 19. Laat eens opzoeken. Vers 13. In die gelijkenis. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden. En zei tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Doet handeling totdat ik kom. Blijf rustig werken. Blijf gewoon rustig. En zorg dat je functioneert in het leven. Dat je er staat, aangesloten op de bron. En dat die liefde Gods in je leven blijft komen, doordat je de bron niet verstopt. En vliet de hoererij. En besef dat we het eigendom des Heren zijn. Dat de Geest Gods in ons woont. En dat de Heer ons in wil schakelen in zijn dienst, als dienstknecht. En vraag dan, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En ga dan goed met je vrouw. En ga dan goed met je man om. En sta er open in een goede relatie mee. Wetende dat je niet alleen het eigendom des Heren bent, maar ook het eigendom van elkaar. Amen. Zullen we elkaar danken? Ja, Heer Jezus, wij danken u dat we mogen weten dat we uw eigendom zijn. Dat we gekocht en betaald zijn. En we danken Heer Jezus dat u ons zo apart zet. En dat u ons ook zo in wil schakelen in uw dienst, in uw wijngaard. En dat is iets geweldigs. Heer, laten we daar een bereidheid hebben van hart. Om ook zo aan die opdracht te voldoen dat we ons steeds zullen vervullen met uw geest. Dat we niets als ware daarvoor in de weg leggen. Zaken doen die niet behoren. Zaken, Heer, die alleen maar uw geest bedroeven. Waarmee we ook de broeders en zusters in onze omgeving bedriegen. En waar gij op terug gaat komen. Want gij zijt een wreker van dit alles. Want gij ziet het. En dit hoort niet bij u. Maar we danken u, Heer Jezus, dat we apart zijn gezet. Met een heel bijzonder doel. Dat gij ons roept. En dat gij ons dan ook leidt. En we danken u, Heer Jezus, dat als we dan misschien, ja, verontreinigd raken in gedachten of door allerlei vleeselijke zaken, danken wij, Heer Jezus, dat gij ons altijd reinigt en heiligt door het badwater van uw woord. En elke keer, Jezus, als we dan onder uw woord komen, dan danken wij, Heer Jezus, dat u ons dan de voeten wast en dat u ons dan reinigt, ons weer wijst dat we van u zijn en dat we met u mogen gaan. Dat gij dan weer ons wijst op een steen die misschien in ons binnenste ligt, die eruit moet, die er niet hoort, waardoor die fontein weer gaat werken en dat die stromen van levend water weer uit onze binnenste gaan vloeien. Heer, we danken u, Jezus, dat we zo'n fontein mogen hebben, dat we u mogen kennen als de bron, dat we mogen staan, Heer, op de geslagen rots en dat het blijft vloeien, dat water des levens uit uw zijde. We danken u, Jezus, dat we zo in het nieuwe leven mogen staan en zo de weg ook vandaag mogen vervolgen met blijdschap. We danken u, Jezus, dat u ons zo vult met uw liefde, met uw blijdschap, met uw heerlijkheid. En dat we op reis zijn naar u. Jezus, maak vandaag zo met ons als vriendelijk wel. Dat vragen we uit genade. Amen.